SBS Audio is supported by advertising.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch, op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 1 oktober 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. En ik ben Paulien Roesink. In deze uitzending praat sportjournalist Jaap de Groot u bij over het laatste voetbalnieuws uit Nederland. Ook kunt u luisteren naar een gesprek met Jacob Tas, de baas van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En we hebben ook een nieuwe aflevering van de serie SBS-serie Australia Explained over Indigenous sport in Australië. Dat muziek en achtergronden bij het nieuws allemaal straks. Maar nu eerst de nieuwsflits. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 1 oktober. Met onder andere een lagere aanbetaling voor starters, weer problemen met zonnebrandcremes en prinses Amalia begint aan opleiding bij Defensie. Vandaag kunnen starters een huis kopen met een deposit van 5%. En natuurlijk niet alleen vandaag, maar vanaf vandaag. De overheid is van mening dat door de regeling velen eindelijk de woningmarkt kunnen betreden. Minister van Volkshuisvesting Claire O'Neill zei tegen Channel 7 dat de maatregel een grote bijdrage zal leveren aan het oplossen van decennialange verwaarlozing door de overheid van de betaalbaarheid van woningen, ondanks de bezorgdheid dat het beleid de prijzen alleen maar zal verhogen. Er worden oproepen gedaan om het internet- en mobiele datadienst in Afghanistan weer aan te sluiten, nadat de Taliban opdracht had gegeven deze offline te halen. Naar verluidt worden meer dan 43 miljoen mensen in Afghanistan getroffen door de maatregel, die volgens de VN het land bijna volledig van de buitenwereld heeft afgesloten. Het heeft ook gevolgen voor de gezondheidszorg, bankdiensten en financiële dienstverlening. In Polen is een Oekraïense man gearresteerd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij explosies langs de Nord Stream gaspijpleiding. Een verklaring van het Duitse federale parket dat Polen gevraagd had de man te arresteren, meldt dat de gediplomeerde duiker tot een groep mensen behoort die ervan verdacht wordt in 2022 een zeiljacht te hebben gehuurd in de Oostzeehaven Rostock en explosieven te hebben geplaatst in de pijpleidingen nabij het Deense eiland Bornholm. Nog eens 10 zonnebrandcremes zijn uit de schappen gehaald of worden niet langer geleverd aan retailers vanwege zorgen over hun beschermingsclaims. Het volgt op een aankondiging van de Australische geneesmiddelenregulator, de Therapeutic Goods Administration, over testresultaten van Wild Child Laboratories. Deze fabrikant produceert de basisformule voor zonnebrandcreme. Die wordt gebruikt in de producten Ultraviolet SPF 50+ Lean Screen. En dan nieuws uit Nederland via de NOS. Prinses Amalia is gisteren begonnen aan een militaire opleiding in deeltijd aan het Defensity College. De 21-jarige troonopvolgster begint met het theoretische gedeelte. Volgend jaar zal ze ook oefeningen en trainingen moeten doen. Welke richting Amalia zou kiezen binnen Defensie is nog niet bekend. Haar vader vervulde zijn dienstplicht bij de marine en haalde later zijn brevet bij de luchtmacht. Amalia zei eerder al ontzettend uit te kijken naar haar opleiding. Ze is niet de enige in Europa van de Royal Huizen. Prinsessen in Zweden, Noorwegen, België en Spanje hebben soortgelijke trajecten doorlopen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws of achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. achtergronden bij het nieuws nu. Een bijeenkomst tussen minister van Communicatie Annika Wells, Optus en diens moederbedrijf Singtel heeft weinig nieuwe informatie of actie opgeleverd. Ondertussen neemt de roep om forse consequenties toe in de nasleep van meerdere storingen met alarmnummer 000 die in verband zijn gebracht met dodelijke slachtoffers. Critici zeggen dat de minister meer zou kunnen doen om het vertrouwen van het publiek te herstellen.
Dit is SBS Dutch.
Minister van Communicatie Annika Wells had een gesprek met vertegenwoordigers van Optus en het moederbedrijf Singtel om duidelijk te maken dat de recente storingen, 2000 storingen in 10 dagen tijd, onaanvaardbaar zijn. Ze zegt garanties te hebben gevraagd dat soortgelijke storingen niet meer zullen voorkomen, maar bleef achter de reactie van de regering staan.
I have said that Optus will face significant consequences as a result of what has happened here, but it is for me as the minister to take those decisions after the ACMA investigation is complete.
The Australian Media and Communications Authority onderzoekt de storingen die te linken zijn aan 4 sterfgevallen, waarbij honderden klanten de hulpdiensten niet konden bereiken. Woordvoerster communicatie van de coalitie, Melissa McIntosh, zegt dat de ACMA zelf deel uitmaakte van het falen en roept op tot onafhankelijk onderzoek, los van de toezichthouder. U hoort haar hier in een gesprek met de ABC.
ACMA as the regulator was alerted to the Optus outage where sadly 4 people passed away the other week. They were alerted on Thursday. It is a responsibility by law that Optus did that. They alerted ACMA and they alerted the Department of Communications. But the minister is saying she did not find out until Friday. So ACMA did not act on that alert. They did not alert the minister. So how can the regulator be the investigator when they're part of the failed process?
Woordvoerder communicatie bij de Groenen, Sarah Hanson-Young, roept ook op tot sterkere actie.
The minister's got to do something. Simply fobbing this off to the regulator that has continued to fail to protect consumers and to protect users and instead really is more of a industry lapdog than a watchdog isn't good enough. And ACMA has failed. They continue to fail to hold these corporations to account and the minister's got to do something about that too.
Na een ontmoeting met Singtel CEO Yen Kwan Moon, voorzitter van de Optus Board John Arthur en Optus CEO Steven Ru, zei minister Wells dat de regering mogelijk verdere actie zal ondernemen.
Once that independent regulator investigation is complete, it is for the Australian government to hand down any further penalties beyond what you can expect from the regulator and any further system-wide change that may be required to give Australians confidence back.
Ze beschouwt de recente storingen echter vooral als een tekortkoming in de naleving van de regels door Optus en niet zozeer als een gevolg van systemische problemen. Sarah Hanson-Young zegt dat er maatregelen zijn die de minister onmiddellijk kan nemen om het vertrouwen van het publiek te vergroten dat dit niet meer zal gebeuren.
The minister has the power under existing law to impose conditions on the license. So one of the things we asked the minister to do last week was to put in place an independent expert, someone to oversee how Optus was managing and responds in relation to its 000 service.
In een gesprek met de media na een ontmoeting met Annika Wells verontschuldigde meneer Wen zich tegenover klanten en schreef de storing toe aan een menselijke fout en aan technische problemen die nog niet verder bekend zijn gemaakt. Hij heeft beloofd de bevindingen van een extern onderzoek openbaar te maken.
The board has commissioned an independent review by Dr. Carrie Stokes and the board has agreed that her findings will be shared openly. With everyone in due time.
Hij stond achter de CEO van Optus Australia, Steven Ru, wiens positie de oppositie steeds meer in twijfel trok sinds de eerste storing op 18 september. Na de recente tweede storing in de Illawarra-regio in New South Wales geeft Yen toe dat er aanzienlijke hervormingen nodig zijn bij Optus.
We brought in Steven 11 months ago to transform Optus. To really address the issues that we have had since 2022-23
How do you think he's going?
It is very early days. It takes time to transform a company. Stephen have identified, and I believe so, in the initial investigation of the 18th September incident, it is due to a people issue. And it takes time to transform and change the people. He is here to provide the solution.
Optus heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen aan boetes opgelegd gekregen. Meest recentelijk vanwege verkooppraktijken die in strijd blijken te zijn met de consumentenwetgeving. Carol Bennett, CEO van het Australian Communications Consumer Action Network, zegt te hopen dat Optus een cultuuromslag kan bewerkstelligen. Ze dringt er ook bij de regering op aan om de aanbevelingen van de BEAN-evaluatie, die werd afgerond na de laatste Optus-uitval in 2023, uit te voeren.
There are outstanding recommendations from that review that still need to be implemented, and one of those is the 000 custodian rules. We need to have an ecosystem-wide understanding of the 000 system so that we can ensure that it is going to live up to the necessary obligations and requirements on telcos to deliver safety for the Australian public.
Voorlopig zegt Bennett dat ze zonder extern toezicht ernstige twijfels heeft over het vermogen van Optus om een herhaling van de recente uitval te voorkomen.
Because we've seen it happen before, and it's now happened multiple times. And I guess that's the gap in community confidence versus what the community experience when it comes to Optus's products and services.
Tim Mitchell maakte deze bijdrage. SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De algenbloei in Zuid-Australië blijft zich verspreiden en leidt tot aanzienlijke milieu, ecologische en geestelijke gezondheidsschade. Deze gevolgen zijn gehoord tijdens een onderzoek van het Senaat naar steunregelingen voor de getroffenen, maar ook naar preventiestrategieën op lange termijn.
We're known as the butterfish pop, the Goranbar people, the dusky moorong. The dusky moorong isn't a table fish that people would see as something that is prized, often seen as the rubbish of the sea. But we see that as iconic to our people.
Gary Goldsmith is de directeur van het Noronga National Aboriginal Corporation, die het inheemse eigendomsrecht heeft over Gooranda of York Peninsula in Zuid-Australië. Het getuigt hier in het senaatsonderzoek naar de algenbloei, waaronder honderden vissoorten, waaronder Ginbura, dood zijn aangespoeld.
And that is about our identity, not just about the fish, but the identity. And to see it wash upon our shores, not understanding why or how, and what the response is going to be, or when state governments or experts are going to come and talk to us about our identity, our relationship with sea country. It's been quite, in my view, disrespectful. It's been quite damning that we can't be part of the conversation.
Het is een probleem dat in de hele gemeenschap grote onrust veroorzaakt, aangezien een derde van de kustlijn van Zuid-Australië momenteel in zekere mate is aangetast. De belangrijkste algensoort is Karenia micimotoi. Net als andere algen komt deze soort hier van nature voor, maar niet in deze dodelijke hoeveelheden. De vissen gaan dood doordat hun kieuwen verstopt raken met de algen. De massale sterfte in zee die hierdoor veroorzaakt wordt, houdt al maanden aan. De grootschalige bloei werd voor het eerst vastgesteld in maart, maar er zijn aanwijzingen voor eerdere waarschuwingssignalen. Ecoloog Faith Coleman woont in Zuid-Australië.
First traditional owners in the southeast talking to me about strange issues with their seaweeds in November.
Ze zegt dat op luchtfoto's leek alsof het zeewier van de rotsen smolt, waarschijnlijk als gevolg van een langdurige hittegolf op zee. Aangenomen wordt dat die hittegolf de algenbloei in gang heeft gezet. Coleman zegt dat ontbindend zeewier hierbij waarschijnlijk heeft geholpen.
Then fishermen around Boatswain's Point. Then finally surfers and media regarding the southern Fleurieu beaches. It has not left off since.
Begin maart hoorde de Zuid-Australische regering van ongeveer 100 surfers dat ze op korte termijn last hadden van geïrriteerde ogen, hoestbuien en ademhalingsproblemen. Sindsdien is de regering bezig geweest met een inhaalslag, waarbij vaak de kritiek te horen is dat onderzoek en steun aan de gemeenschappen te traag op gang kwam. Beroepsvisser Bart Batson herinnert zich dat hij met angst toekeek hoe de bloei naderde.
It was like a curtain of doom, honestly. I'm hearing from these fishermen, they're saying, oh, you're not going to like this when this comes. This is terrible that the fish disappear overnight and or they move.
Hij keek hulpeloos toe hoe de ramp zich voor zijn ogen voltrok.
We noticed that the cuttlefish were on the top of the water dead. We could see hundreds and hundreds just one day after a storm. And then from that point on, within 2 weeks, there was just no squid, and I haven't seen a squid since. And then the garfish disappeared a little bit after that. And I guess I'm just talking about the commercial species, but we also witnessed dead white pointer sharks, dead gummy sharks, dead bronze whaler sharks, dead fiddler rays, dead smooth rays. All of the bottom feeding fish died quickly as well.
Vis uit Zuid-Australië is nog steeds veilig om te eten, zolang de vis nog leeft als hij gevangen wordt en goed schoongemaakt is. Maar Bart Butson gelooft dat de visvoorraden een pauze nodig hebben. Het South Australian Research and Development Institute is bezig met een snelle beoordeling van de visstand als onderdeel van een breder onderzoek naar de algenbloei. Intussen hebben delen van de commerciële visindustrie de steun die tot nu toe is gegeven verwelkomd, maar volgens hen is er meer nodig.
This could be achieved by continuing with a more extensive grant system or the government perhaps leasing back some quota or a combination. There may need to be some actual purchasing back of fishing licenses to retire some fishers because they just can't see a way through this. And the industry will need help to hold its skilled employees.
Voorlopig komt de financiering uit een pakket van $28 miljoen dat in juli werd aangekondigd door de staats- en federale overheid. Het omvat bedrijfssteun door middel van subsidies en dekt ook de directe kosten van wetenschap en monitoring, een nieuw nationaal laboratorium voor het testen van giftige stoffen, geestelijke gezondheidszorg en toeristische initiatieven.
Visitation is clearly down.
Adam Gray is uitvoerend ambtenaar bij de South Australia Coastal Councils Alliance.
So it's in excess of 40% lower in some areas than what it would normally be. There's caravan parks that are expressing where they would normally have people there, be relatively full, that it's empty. We're seeing camping bookings well down. We're seeing boat ramp income well down as well. So we know that people are avoiding it.
Voor veel gemeentes betekent de algenbloei minder inkomsten en hogere uitgaven. De gemeenteraad van Holdfast Bay zegt 140 ton doodzeeleven, zeewier en zand te hebben opgeruimd. De lokale burgemeester van York Peninsula Council, Richard Garethers, zegt dat zijn gemeenschap er geestelijk onder te lijden heeft.
It's really disturbing for our town that there wasn't a person on our jetty. Not a person. And school holidays, normally there's hundreds of kids. And it's really disturbing because some of the parents come back and they couldn't get their children off the jetty quick enough because all they could see on the bottom was silver. And the kids are saying, what's on the bottom? And it was just dead fish. It was like a carpet of dead fish. And we don't know how it affects children.
De uitgebreide verspreiding en aanhoudende aanwezigheid van de algenbloei hebben de staats- en federale overheden verrast. Tijdens het senaatsonderzoek vorige week werd duidelijk dat de deelstaatregering haar federale collega's pas na 2 maanden inlichtte. De Zuid-Australische regering betwist dit, maar de suggestie draagt bij aan de vraag of er niet eerder onderzoeks- en informatiecampagnes hadden kunnen worden opgezet. Ondanks enige kritiek was het bewijsmateriaal dat tijdens het onderzoek van de Senaat aangeleverd werd, grotendeels gericht op het vinden van manieren om de veerkracht van de marine ecosystemen te herstellen.
It would give us a purpose.
U hoort nogmaals Bart Batson.
The fishermen are lost. There's 40 or 50 guys in Gulf St. Vincent that are not doing anything. They need a purpose. And they want to be a part of the solution. So anything that the fishing industry can do to utilize its knowledge and equipment would be welcomed.
Hij zegt dat de industrie met de regering heeft gesproken over het ondersteunen van wetenschappers die de snelle beoordeling van de visstand uitvoeren.
So we would just go to collect the data, and I would do that by using my haul net in the areas that we usually fish and catch garfish and calamari and whiting. We would just do a sample, and for a portion of those days we would have people from the science community with us to show us how to set it up, to guide us.
Burgerwetenschappers zijn al van cruciaal belang geweest bij het verzamelen van gegevens over marine sterfte en algenniveaus. Traditionele eigenaars, zoals Gary Goldsmith, zeggen dat ze ook deel willen uitmaken van het vinden van oplossingen.
It's now mixing cultural ways and Western ways to be able to manage sea country. And I think that's where the conversations need to be had around the table in a respectful manner.
Hij zegt dat inheemse rangers moeten worden ingeschakeld als onderdeel van voortdurende controle- en beheersinspanningen.
We're getting, you know, ahead of, you know, or the game to put forward solutions to government about how we can be resourceful, how we can provide some solutions around working with local organisations, state government, experts, to really manage, you know, the sea country and the response to it.
De deelstaatregering werkt momenteel aan wat zij een zomerplan noemt om onderzoek, monitoring en beheer te begeleiden als de bloei de komende maanden aanhoudt. Academische experts pleiten voor de behoefte aan meer wetenschappelijke financiering op de korte, middellange en lange termijn. Stephen Andrews is medeoprichter van de Great Southern Reef Foundation.
Our submission recommends 2-stage federal investment. First, $6 million over 2 years to kickstart a coordinated framework to deliver the Great Southern Reef's first cross-state biodiversity health check. Second, a $40 million 10-year Great Southern Reef integrated monitoring program co-designed with governments, First Nations, science and community partners.
Hij zegt dat de bloei een waarschuwing is voor wat klimaatverandering betekent voor marine ecosystemen en in het bijzonder voor gematigde riffen. Het feit dat het in Zuid-Australië is gebeurd, betekent dat de kans op herhaling groter is, vooral als de temperaturen blijven stijgen. Er wordt algemeen erkend dat er een nationaal kader nodig is om de paraatheid in de toekomst te verbeteren. U hoort professor Greg Simmons, chief scientist van Zuid-Australië.
I think it's abundantly clear that we need to work towards not just a state-based but a national early warning system for harmful algal blooms. We need to be looking at funding and supporting real-time toxin detection. So again, the early warning and predictive capacity is key here, and that all needs to link with predictive modelling and ecological monitoring.
Professor Simmons zegt dat de staatsoverheden nauwer moeten samenwerken met delen van de CSIRO, Bureau of Meteorology en andere federale agentschappen.
And one of the things that we've been discussing is the possibility of creating a national center for harmful algal blooms.
Hoewel de reactie van de overheid zich vooral richt op subsidieregelingen, zijn er ook interventies op lange termijn die kunnen bijdragen aan het opbouw van veerkracht op de lange termijn. Een van de meest veelbelovende projecten is de regeneratie van natuurlijke oesterbanken. Gary Goldsmith nogmaals.
We call it Biraki. You know, they were destroyed back in the early 1900s with, you know, large dragnets, never to be replaced.
Biraki zijn een natuurlijke vijand van de algensoort Karenia micimotoi, en zo zijn er meer. Maar ecologe Faith Coleman zegt dat er 1500 strekkende kilometer inheemse oesterbanken zijn verwijderd. Volgens haar zou de schadelijke algenbloei eerder verdwenen zijn als die niet vernietigd waren. In 2018 voltooide de regering van Zuid-Australië een regeneratieproef van 20 hectare. Goldsmith zegt dat hij graag zou zien dat het project op grotere schaal wordt uitgevoerd.
This part of this country would have been a lot more protected or a lot more resilient if those were in place. Our people would have seen that they ate Biraki. We still eat Biraki. That is a significant part of who we are.
De verwoestende algenbloei heeft het belang van de marine ecosystemen voor de gemeenschappen in Zuid-Australië duidelijk gemaakt en heeft een zoektocht op gang gebracht naar antwoorden over hoe ze te beschermen in een door het klimaat veranderende toekomst. De onderzoekscommissie van de Senaat zal uiterlijk 28 oktober verslag uitbrengen van haar bevindingen, met de verwachting dat de Zuid-Australische regering haar zomerplan presenteert in de komende maanden. Dit verhaal werd gemaakt door Tim Mitchell voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Dit is SBS Dutch en bent u een reguliere luisteraar, dan heeft u de naam Jaap de Groot zeker weten eerder gehoord. Jaap werkte ruim 40 jaar voor de Telegraaf, waarvan 12 jaar als chef sport. Hij was ook de ghostwriter van Johan Cruijff voor diens column in de krant en schreef ook een boek over hem. De sportjournalist is onze vaste sportcommentator en sinds enkele weken bespreekt hij wekelijks het laatste Nederlandse voetbalnieuws in ons programma. Vandaag zoomt Jaap in op het niveau van het Nederlandse voetbal, zowel in Europa als in de Eredivisie. En ook kijken we vooruit naar de wedstrijden van aankomend weekend.
Dit is SBS Dutch.
Jaap, laten we met het laatste voetbalnieuws beginnen. Champions League, er is gevoetbald door Ajax. Wat is de uitslag?
Ja, 4-0 voor Olympique Marseille. Dat was eigenlijk al binnen een hap en een zucht was dat al gerealiseerd. Er stond Ajax al met 2-0 achter. En was het verrassend? Nou, eigenlijk niet. Want als je zondag Ajax tegen NAC Breda had gezien, notabene een thuiswedstrijd, Ajax gesteund door 50.000 toeschouwers en echt kantje boor 2-1 winnen. Terwijl NAC op een gegeven moment alle kansen op een gelijk maken, dan kon je eigenlijk al bevroeden dat het vanavond tegen Olympique Marseille een hele zware klus zou worden. En ja, het is uiteindelijk 4-0 geworden en ja, nou, daar mogen ze nog een handen mee dichtknijpen. Maar het is bizar. Het Europese internationale seizoen is gestart. En Nederland staat er mooi op. Want uit 6 wedstrijden zijn er 0 punten. En er is wel tot 1 doelpunt gescoord. Dus het ziet er niet goed uit.
Nee, en gaat er vanavond nog gescoord worden bij Bayern Leverkusen tegen PSV?
Nou ja, ik hoop het. Alleen ja, we weten dat PSV een probleem heeft. Want alle drie de spitsen zijn geblesseerd. En ja, ze moeten dus iets gaan doen met een valse spits, wat Ajax vandaag ook probeerde. Want daar zijn de twee spitsen geblesseerd. Waren dus twee spitsen geblesseerd. Dus ja, ook dat zie ik somber in. Alleen Bayer Leverkusen is nog niet op stoom. Ze hebben natuurlijk na 2 wedstrijden al Erik ten Hag weggestuurd. En de nieuwe coach is een beetje zoekende. Dus daarin ligt misschien een kans voor PSV. Ja, en dan mag je. Ja, nou goed. Misschien verrast PSV. Ze hebben natuurlijk wel het team. Een beter team dan Ajax. Want als je Ajax vandaag zag spelen tegen Olympique Marseille en ook zondag tegen NAC. Ja, dan hangt het als los zand aan elkaar. En bij PSV heb je toch meer het gevoel dat dat wel beter georganiseerd is. En dat het meer een kwestie van tijd is dat ze de draad weer oppakken. En dat is hun grootste probleem natuurlijk gewoon de weggevallen aanvallers is. Want ik noemde net de 3 spitsen die weggevallen zijn. Maar we vergeten natuurlijk ook Ruben van Bommel die voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Ja, dus als we praten over Europese punten, dan hopen we een beetje op donderdag. Dus voor jullie morgen. Want dan komen 4 Nederlandse clubs in actie in de Europa League en de Conference League. En ja, daar moeten toch punten te halen zijn. De wedstrijd die eruit springt is Feyenoord-Aston Villa. Mooi affiche. Alleen ja Feyenoord heeft natuurlijk heel slecht vorige week gedaan tegen Braga. Het was een soort hersenspinsel van trainer Robin van Persie om met 7 posities te vervangen. En vlak voor tijd verloor ze met 1-0 van een Portugese ploeg. En afgelopen zondag tegen Groningen kwamen ze ook niet slecht weg met 1-0. Dus ja, ook Feyenoord is het afwachten. En wat dat betreft zitten we op dit moment, wat Nederlands voetbal betreft, in de hoek van de klappen vallen.
Nou ja, ik hoor het je al een paar weken zeggen nu. Het niveau is eigenlijk beneden peil. Waar ligt dat aan, Jaap?
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college. Help your community build a new playground. Or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Nou, we hebben het al in een vorig jaar al aangegeven. Nederland weigert als enige van de top 6 landen in Europa over te schakelen op een NL League. Waarbij vaste afspraken worden gemaakt tussen alle clubs onderling. Dus 34 BVO's die allemaal zich aan regels moeten houden, waar hele strenge licentievoorwaarden zijn. En als je dat doet, dan voorkom je een situatie zoals met Vitesse, dat er niet vooraf gecontroleerd wordt, maar achteraf. Dan voorkom je dat Ajax, Feyenoord en PSV spelers bij Heerenveen, bij AZ, bij Utrecht weg tussen aansteken roven, waardoor je eigenlijk de ploeg onder de top verzwakt. Terwijl juist een hele sterke competitie ook in belang is van Ajax, Feyenoord en PSV. En nu zie je dus dat ze dat weer, het voorstel van de NL weer hebben afgewezen. En eigenlijk is het een 1-2 tussen de drie directeuren die te betaald toe bereiken is. Dat is Marianne van Leeuwen bij de KNVB, Jan de Jong bij de Eredivisie CV en Mark Boelen bij de coöperatieve Eerste Divisie. Met een soort paddendeuk van die drie, het Ajax, Feyenoord en PSV. En de rest moet volgen. Nou, je ziet nu het resultaat. Ajax, Feyenoord en PSV hadden dit jaar alle drie een Champions League ticket, omdat clubs als AZ, Twente en ook Vitesse en Feyenoord in de eerste stand. Maar met name die drie hebben gewoon heel veel punten gescoord tijdens hun internationale wedstrijden, waardoor de UEFA-coëfficiënt heel hoog is komen te liggen, waardoor je dus 3 startbewijzen krijgt. Nu zie je het effect van als je alles onder de top 3 afroomt, dan is de rest niet goed genoeg meer en krijg je dus op termijn te weinig punten om alle drie de, zeg maar, van Ajax, Feyenoord en PSV om die deel te laten nemen aan de Champions League. Dan kan je nog maar 2 startbewijzen, misschien zelfs 1. Nou, ik kan je vertellen, Paulien, de huishoudboekjes van Ajax, Feyenoord en PSV zijn er niet op berekend om 1 jaar zonder Champions League voetbal te doen. Dus ze creëren hun eigen probleem door nu puur aan zichzelf te denken, in plaats dat de norm voor in het buitenland op dit moment is, zorg voor een sterke competitie. Zorg dat je als collectief naar buiten treedt. En dan krik je alles omhoog. Het niveau op het veld, maar ook de marktwaarde. En hier zit als enige van de top 6 landen in Europa, is er nog steeds in Nederland het idee van ikke. Hè? En dan met name Ajax, Feyenoord en PSV. De KNVB denkt, ja, wij willen wel aan de macht blijven. Dus wij geven ook niks weg. En zo zie je dus dat persoonlijke belangen uiteindelijk het algemeen belang ondermijnen. En dat, eigenlijk zien we dat nu terug. Op dit moment in de Europese toernooien. Nederland heeft 6 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Als het zo doorgaat, zijn we waarschijnlijk na een jaar al dat we 2 startbewijzen voor de Champions League kwijtraken. Nou, dank je de koekoek.
Ja, laten we nog even kijken, want we moeten toch een beetje positief afsluiten. Naar het programma van aankomende weekend. Natuurlijk wordt er weer gespeeld op vrijdag, zaterdag en zondag. Zijn er wedstrijden waar jij al lekker naar uitkijkt?
Nou, het wordt, kijk, juist door de problemen die ik net schets in Europa, wordt heel interessant hoe PSV zich houdt tegen Zwolle dit weekend. En hoe Ajax zich houdt tegen Sparta dit weekend. Nou, en dan speelt Feyenoord thuis tegen Utrecht. Ja, dus ik ben wel benieuwd in hoeverre, want Ajax en Feyenoord zijn in principe nog steeds ongeslagen. Hoe die clubs zich gaan houden en of de concurrentie, de subtop dichterbij gaat komen. Want als we positief praten, praten we over clubs als Volendam. Praten we over Telstar. En terecht, want daar zijn toch 2 coaches aan de gang die met beperkte middelen gewoon het publiek waard voor hun geld geven. En dat is gewoon leuk, want afgelopen week met Telstar Go Ahead en bij Volendam PEC Zwolle, ja, het was gewoon, dan ga je gewoon met je plezier naar een wedstrijd ingaan met een goed gevoel naar huis. Nou, dat was absoluut niet het geval als je supporter van Ajax bent en je was afgelopen week bij NAC Breda. En ik denk dat er behoorlijk wat huiskamers vanavond gevloekt is tijdens Olympique Marseille Ajax. En het vervelende is gewoon, Paulien, zeker wat Ajax betreft, er zit heel weinig licht nog aan het eind van de tunnel.
Al dus, de altijd messcherpe Jaap de Groot. Ga voor uitslagen, de stand en het programma van aankomend weekend naar onze website sbs.com.au/dutch. De temperatuur loopt langzaam op en dat betekent dat het ook weer drukker wordt op het strand. Gelukkig kun je op veel stranden veilig de zee in vanwege de aanwezigheid van de vele vrijwillige lifesavers. Opereren de reddingsdiensten in Nederland en Australië eigenlijk op gelijke wijze? En hoe makkelijk is het om die zeer belangrijke vrijwilligers te vinden? Jacob Tas is de directeur van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en voorzitter van de International Maritime Rescue Federation. Ik sprak hem recentelijk in Sydney en vroeg hem allereerst naar de reden van zijn bezoek aan Australië.
Ik ben voorzitter van het bestuur van de International Maritime Rescue Federation. Dat is de overkoepelende organisatie van alle search and rescue organisaties in de wereld. Dus daar zitten Coast Guards in van Nieuw-Zeeland, Amerika, maar ook van Nederland en Frankrijk. Nou, we hebben iets van 160 leden vanuit 52 landen. En onze missie is om met elkaar in verbinding te komen, van elkaar te leren. Dus dat was de reden om ook hier een regional meeting te organiseren. Dus die hebben we hier in Sydney gehad, de afgelopen 2 dagen. En er is ook een programma Women in SAR georganiseerd over het weekend. Om te stimuleren dat er meer vrouwen in de search and rescue, maritime search and rescue, actief worden. Dus vandaar dat ik hier naartoe ben gekomen. Ik heb het ook gecombineerd met een kleine vakantie daarvoor. Want we hebben ook hele goede vrienden, die wonen in Noosa. Dus we hebben ook een stukje Australië leren kennen.
En dan waarschijnlijk onderweg veel lifesavers gezien. Toch een beetje beroepsdeformatie misschien dat je daarop let.
Ik ben veel naar het strand gegaan. Nee, het was heel mooi. En inderdaad ook met lifeguards gesproken, gevraagd hoe het hier werkt. Ook met mensen van Voluntary Coast Guard of Marine Rescue. Het is natuurlijk altijd super interessant om te zien hoe eigenlijk dit soort search and rescue is georganiseerd. Vaak gekoppeld aan tradities binnen het land. Dus heel vaak toch wel verschillend georganiseerd. Ook hier in Australië, anders dan weer in Nederland. De organisatie waar ik dan verantwoordelijk voor ben is de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, die al 200 jaar mensen en dier redt.
Waar zit het verschil in dan als je Australië en Nederland vergelijkt?
Nou, wat mij opviel is dat bij de KNRM hebben we eigenlijk 3 pilaren. 1, we redden en helpen kosteloos. We doen dat met vrijwilligers en het wordt betaald door donateurs, bedrijven, stichtingen. En hier is het anders. Het is ook recent anders georganiseerd. Vroeger heette het hier de Voluntary Coast Guard. Dus vrijwilligers die uitvoeren. Maar eigenlijk heel gekoppeld aan hun station. Aan hun reddingsstation, aan hun haven, aan hun plek. Hier in New South Wales hebben ze dat anders georganiseerd. Ze hebben gezegd, dat brengen we onder 1 organisatie, de Marine Rescue. En nog steeds met volunteers, maar de boten komen worden gefinancierd veelal door de waterpolitie. Daar is ook de samenwerking. Daar zit ook het coördinatiecentrum. Queensland is nu hetzelfde aan het doen. Maar toen ik daar aan het reizen was, zag ik dus nog veel voluntary coast guard. Dus ik sprak de man aan die hier in de conferentie zat. Ik zeg, hey, hoe zit dat nou? Want hij zei, we zijn nog niet zo ver. We zijn midden in het proces. Om dat dus wat meer strakker te gaan organiseren. Meer uitwisseling te hebben. En best practices ook binnen hun eigen stations te creëren.
Is er nou een land waarop u heel jaloers bent hoe het daar geregeld is?
Nee. Nou, dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Ik ben echt heel trots op hoe we dat in Nederland zo hebben gedaan. We zijn heel goed bevriend met de Arnhem, de Engelsen. In hetzelfde jaar opgericht, 1824. Precies dezelfde principes. Veel grotere organisatie. Die alles zelf ontwikkelen, alles zelf bouwen. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ik heb wel ook zoiets van, waarom zou je nou schepen gaan bouwen? Je bent toch van het redden. Dus dat laat je door scheepsbouwers doen. Dus dat is meer onze insteek. Ik heb niet zozeer van waar ik nou naar tegen opkijk. Ik vind wel, bijvoorbeeld met de Zweedse reddingmaatschappij hebben we heel veel contact. Die zijn heel innovatief. Die zijn al bezig met elektrische reddingboten. Zij zijn ook bezig met drones. Wij ook. Dus nee, ik denk dat we allemaal eigenlijk heel trots moeten zijn op dit soort organisaties waar mensen vrijwillig eerst aan de ander denken en dan aan zichzelf. En dat voor mensen die ze niet eens kennen. Dus ze gaan niet een brandend huis in omdat hun oom daar is. Nee, ze varen de zee op op zoek naar iemand. Of die nou stomme dingen heeft gedaan of alles goed geregeld heeft. Ja, dus ik vind dat heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn.
Hoorde ik het ook in de presentatie wel. Maar je merkt om je heen dat we allemaal een beetje meer om onszelf geven en wat minder op een ander letten, denk ik in het algemeen. Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden?
Ja, dus wisselend. Ik heb 45 reddingsstations in Nederland. Sommigen hebben een wachtlijst en sommigen vinden het moeilijk om nieuwe mensen te vinden. We zijn natuurlijk ook zelf in Nederland bezig met het hele stuk vrouwenparticipatie in het reddingswerk. Dus dat heeft in ieder geval gezorgd voor een veel grotere vijver. Werkt ook heel goed en hebben we hele goede resultaten mee. Wat we vooral zien is dat we meer vrijwilligers nodig hebben dan vroeger om het schema rond te krijgen. Het is een 24/7 operatie. Mensen hebben drukke levens, dus die zijn niet eigenlijk altijd beschikbaar. Vroeger was het zo, als je bij de KNRM zat, dan deed je verder niks. Bij wijze van spreken. Was zo dedicated. Mensen gingen niet op vakantie. Zodat de reddingboot maar kon varen. Nou, dat is nu helemaal niet meer voor te stellen. En daar zit ook wel een limiet aan. Want het kost natuurlijk veel geld. De boothuizen moeten groter. De overlevingspakken. De training. En op een gegeven moment verlies je ook teamcohesie. Als er zoveel mensen zijn en de boot wordt opgeroepen. Ja, wie? Oh, die ken ik er niet eens. Daar heb ik nooit mee geoefend. Dus dat is meer de uitdaging naar de toekomst.
En jonge mensen, staan die te springen om toch hun eigen leven te wagen voor iemand anders?
Ja, die staan zeker te springen. Maar wat mij opviel hier ook in Australië is deze ongelooflijke sportieve cultuur. Ik ging zondagochtend, dacht ik, nog even de zee in te gaan. En er was een beachvolleybal en er waren de nippers, geloof ik, heten ze. Ja. Dus het is ongelooflijk outdoor sporty mentaliteit. En ik heb zelfs hier ook het voorrecht gehad om te luisteren naar mensen die shipwreck hebben overleefd. Surfers in Indonesië. Jonge mensen, ja, ongelooflijk hoe ze daarover spraken ook. En hoe topfit die waren. En ja, ook hier zal gelden. Ja, wat mij opvalt, hier zijn inderdaad wel meer ouderen. Vrijwilligers dan in Nederland hebben alle leeftijden. Dus daar heb ik geen probleem. Het is natuurlijk, ja, het zijn niet de mensen die de bankhangers die op hun mobiele telefoon zitten.
Nee, want je zal toch een bepaalde mate van fitheid ook moeten hebben en zeker niet bang moeten zijn.
Nou, en je moet van het water houden en dit soort dingen mooi vinden. En het team, de kameraadschappelijkheid is heel erg hoog. Het vertrouwen dat je op elkaar onder moeilijke omstandigheden op elkaar moet kunnen bouwen, is heel belangrijk. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel surfers en kitesurfers en zeilers en mensen die dat mooi vinden. Ik heb iemand in Scheveningen en die is ook rescue zwemmer in de helikopter. Dus ja, die wordt betaald om mensen te redden vanuit de helikopter. En vrijwillig zit hij bij ons op de reddingboot.
Wauw, ja, ongelooflijk. Is er iets wat u denkt van, nou, in de komende jaren gaan we grote veranderingen zien binnen de manier waarop wij mensen redden?
Ja, ik zie wel een ontwikkeling. Het is in principe een redelijk conservatieve industrie. Het is natuurlijk mijn grootste verantwoordelijkheid is de veiligheid van de vrijwilligers. Dat we samen uit, samen thuis. Dat ze met dezelfde hoeveelheid of liefst meer mensen terugkomen dan ze zijn uitgevaren. Maar de belangrijke innovatie is zowel op het gebied van environment, dat we dus met andere brandstoffen gaan met HVO 100 varen. Dus dat is 90% reductie in CO2. Dat is goed voor de global warming, om dat tegen te gaan. Of om daar niet in ieder geval negatief aan bij te dragen. Maar de belangrijkste verandering zie ik in drones. Wat we merken als bij zoekacties de helikopter op de scène on the scene komt, zou ik zeggen, ook het zoekgebied, dat duurt vaak een half uur of zo. In Nederland, klein landje, dus dan zijn ze er snel. Maar dan zeggen ze, oh, hij ligt daar. Of het slachtoffer is daar. Terwijl we dan al met 3 reddingboten 20 minuten aan het zoeken zijn. Maar omdat je zo laag op het water zit, kun je het niet goed zien. Dus wij zien echt, dat is nu nog niet. Maar we zijn wel aan het testen met drones in een box. Dat mijn droom is, zal maar zeggen, met drones, is dat als de pieper gaat, dus als we worden opgeroepen, dat dan die drone al uit de box gaat naar de locatie van waar het gealarmeerd is. En dat tegen de tijd dat de boot er komt, dat die al kan zeggen, daar is het. Dus, maar dat betekent dus minder inzet van boten, minder hoeveelheid boten nodig. En in de hoop daarmee dus vooral minder slachtoffers te genereren.
Al dus Jacob Tas, directeur van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en voorzitter van de International Maritime Rescue Federation. Dit is SBS Dutch, ik ben Paulien Roesink en we zijn zo terug.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein scheepje van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
Wat is er nodig om een natie te inspireren? Nou, voor veel Australiërs is het antwoord te vinden op het sportveld. Van het voetbalveld tot de atletiekbaan. Indigenous Australische sporters hebben de sportgeschiedenis van de natie vormgegeven en verbindingen gelegd tussen culturen en gemeenschappen, terwijl ze tegelijkertijd de nationale identiteit van Australië versterkten. Geleid door de nalatenschap van hun voorgangers, laten hun sportieve prestaties een blijvende indruk achter op het land dat ze vertegenwoordigen. Door de kracht van sport om inclusie, gelijkheid en kansen te bevorderen, zijn First Nations atleten een essentieel onderdeel geworden van de nationale psyche en inspireren ze generaties om naar grootsheid te streven en Australië met trots te vertegenwoordigen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Het bereiken van de professionele topsport vereist jarenlange training en toewijding om het doel te bereiken je land te vertegenwoordigen. Voor Australische indigenous sporters zoals profvoetballer Lydia Williams en voormalig Olympisch hordenloper Kyle van der Kuip voedde het zien van degenen die hen voorgingen hun drang om te slagen op internationaal niveau. Lydia Williams, een Noongar-vrouw, geboren in het zuidwesten van West-Australië, was keeper en de langzittende speelster van het Australische nationale damesvoetbalteam, de Matilda's.
I've always loved sport and always loved football and playing and representing, you know, my country. But it's also been really an awesome experience and a role model job to represent my culture and my people and to kind of have a pathway that you can come from anywhere and make your dreams a reality.
Haar sportieve reis begon als kind in de West-Australische stad Kalgoorlie.
After watching Cathy Freeman in the 2000 Olympics and seeing a really amazing First Nations woman, everyone watching her winning a gold medal for her country, I think was really powerful and someone that I really looked up to. But really, I just kept enjoying competitive sports because I kept getting better and saw improvement and got to challenge myself. So I always, you know, loved a challenge and never really wanted to back down from it. So that kind of kept me going.
Lydia's topsportcarrière heeft haar over de hele wereld gebracht. Ze vertegenwoordigde Australië op 2 Olympische Spelen, 5 WK's en 6 Asia Cup toernooien en doorbrak daarbij barrières.
I think the team that I was put in with my teammates, everyone has a really diverse background. But the one thing that we all agreed is that we wanted to leave the sport better than when we first arrived in it. So throughout my career, we've had strikes where we wanted equal pay to the men. We've been able to show the Aboriginal flag at an Olympics. So I think the team has really been a team to break barriers and really kind of allow people to stand up for things that they believe in.
Kyle van der Kuip vertegenwoordigde Australië in hordenlopen op 2 Olympische Spelen, verschillende gemene bestspelen en talloze wereldkampioenschappen. Kyle werd als baby geadopteerd door Bernard en Patricia van der Kuip en is er trots op dat hij afstamt van de Wurrimi en Yuin clans uit de kustgebieden van New South Wales. Zijn kennismaking met sport als kind bood Kyle een manier om zichzelf te uiten en een gevoel van verbondenheid met een groep.
Being adopted at 5 weeks of age, one of my first challenges was trying to work out, well, mum and dad, why am I different to you? And how come I've got a different skin color? And that was probably my first challenge, was being adopted and working out that identity. And I definitely remember quite clearly how sport came into my life through primary school and then little athletics. And yeah, it was a way to feel connected to something.
Terwijl hij, aangemoedigd door zijn ouders en vrienden, zijn eigen identiteit beter probeerde te begrijpen, was het Kyle's uitstapje naar Little Athletics, een programma dat kinderen kennis laat maken met de diverse onderdelen binnen atletiek, dat hem een richting op wees waardoor hij later Australië zou vertegenwoordigen.
I got disqualified every week in the walk and I tried the shot put, I tried the high jump, couldn't do the Fosby flop and I was skinny, so I wasn't winning any of the big sprint races, but hurdles popped up. And that was a bit technical and it was a bit of a challenge and you had to sort of jump over the obstacles. So yeah, that became the event I fell in love with.
Kyle's sportieve carrière was cruciaal voor zijn zelfvertrouwen als Indigenous.
And I do remember clearly around that early primary school years just looking up to people like Lionel Rose, Yvonne Goolagong, and I was lucky enough to have an Aboriginal footy player come to my school, Maurice Rioli. He shared his story as a footy player but also shared his Aboriginal heritage, and he grabbed me in the staff room and said, you know, Kyle, it's not a disadvantage to be Aboriginal, it's an advantage and, you know, you've got to use it.
Die woorden van een andere inheemse sporter hadden een grote impact op Kyle en hielpen hem zijn potentieel te ontsluiten. Kyle besloot dat hij ooit voor Australië wilde uitkomen en het green and gold wilde dragen. Kyle vertegenwoordigde Australië vervolgens tijdens de gemeentebestspelen van 1990 in Auckland, Nieuw-Zeeland.
I was lucky enough to be on that team with Cathy Freeman and we're both teenagers, so 16-year-old Cathy and 18-year-old Kyle. And yeah, I think that really was the first time you're aware of your identity and you're aware that, I'm an Australian and I'm wearing green and gold, but geez, I'm actually, I'm Indigenous Australian as well, and that you've got an opportunity to wear that green and gold.
Lydia Williams werd tijdens haar sportieve reis, waarin ze haar land en cultuur vertegenwoordigde, gesteund door haar teamgenoten. Ze steunden haar, waren nieuwsgierig naar haar leven als First Nations vrouw en richtten zich op het behouden van een harmonieuze groep die verschillen omarmt.
For me, it's really important to represent my country along with my culture. I think at the end of the day, when we wear the crest, it has, you know, the Australian flag and symbols on it. But more importantly, it's a team that's really rich in culture. In our change room, we have the Aboriginal and Torres Strait Islander flag. So it's a team that inspires a lot of inclusion and pride there. So it's been really wonderful to represent both.
Kyle van der Kuip merkte dat zijn succes op de atletiekbaan nog lang impact had nadat hij zijn competitieve carrière had beëindigd.
You know, you come back to try and have a normal life without being an athlete every day, every week. Going out to remote communities and visiting the most remotest communities, people, aunties, grandmas, elders, kids, like, hey, we seen you on the TV and you inspired us, like, sort of a moment where you realize, geez, it's sport's a powerful thing.
Van internationale topsporters tot changemakers, Lydia en Kyle erkennen de bredere impact van hun sportieve reis.
I've met, I'd say, a good half a dozen, maybe to a dozen families and individuals that have called their kids Kyle. And one in particular, I ran into a family in Alice Springs and the dad came up and introduced himself and he had his young son beside him. And he said, hey, son, you know how I told you your name means champion? This is the guy, this is who you're named after. This is Kyle. And Kyle meet Kyle.
Dit was een aflevering van de SBS-serie Australia Explained, samengesteld door Phil Tusek en in het Nederlands vertaald door ons, SBS Dutch. En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Het uur is weer voorbijgevlogen. Om onze verhalen terug te luisteren, kunt u gaan naar sbs.com.au/Dutch, onze website, of via de SBS Audio app luisteren. Die kunt u gratis downloaden in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Dat laatste is nieuw. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. Zaterdag, dan is SBS Dutch er weer. Dan een uitzending met enkele bijzondere en leuke verhalen van de afgelopen tijd. We sluiten vandaag af met La Da Da van Claude. Fijne dag en graag tot zaterdag.
Dit zijn mijn laatste woorden.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.